Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Vanmorgen is er geen zondagsschool. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk onder het genot van koffie, thee of fris. In de persoonlijke voorbeden denken we aan de Peter van Schaik en zijn vrouw Annemiek van de Ellen Keistraat nummer 2. Peter moet verschillende kuren ondergaan vanwege de terugkerende ziekte bij hem. We bidden voor mevrouw Van Os van de Heuvel van de Marijke Meuhof 1. Zij is vorige week komen te vallen en heeft diverse kneuzingen. We bidden voor het werk van Karsten en Irene van Riezen in Azië, waarvoor we vandaag ook onze gaven geven. We danken met mevrouw Plug Boshuis van de Jan van der Heijdenweg dat de operatie die zij heeft ondergaan goed is verlopen. We gaan nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, zingen uit Weerklanklied 284, waarvan het eerste vers begint met: Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En in vers 2 zingen we biddend om de doorwerking van de Heilige Geest. Om in vers 3 af te sluiten met dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Na het zingen van de drie versen uit lied 284 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 25. Psalm 25, het vijfde en het zesde vers. 5 en 6 van Psalm 25. Laten wij nu samen luisteren naar Gods goede geboden uit Exodus 20 en Marcus 12 en zingen van Psalm 34, het achtste vers, Psalm 34, vers 8. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden van God als volgt samen, namelijk dat het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, het is niet om het even hoe wij met uw woorden omgaan. Of we ze tot ons door laten dringen en daarna leven. Of dat we ons ervan afkeren en ons tegen u keren. Het is niet om het even hoe wij ons tegenover u opstellen. Daar worden we ook vanmorgen in het bijzonder bij bepaald, ook naar aanleiding van de schriftlezing en het thema dat vanmorgen aan de orde is vanuit het Focusproject. Het is belangrijk dat we luisteren. We zongen ook met elkaar: Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen, en laat uw woorden dan ook ingang vinden in ons leven. Enerzijds omdat het niet best is als we ons niet aan uw woorden gelegen laten liggen, maar anderzijds omdat we daardoor ook een enorme zegen aan liefde en genade, ja, aan ons voorbij zullen laten gaan. Ja, want dat is toch wat u ten diepste aan ons wilt geven. Uw liefde met ons delen, zodat wij in liefde voor u en voor elkaar zullen leven. Ja, dan is het ook belangrijk om te weten dat het niet om bijzaken gaat, maar om hoofdzaken. Om daarbij bepaald te worden. Ook op deze dag, juist op deze dag, deze zondag waarop we samen mogen komen als uw gemeente om te horen wat u tot ons te zeggen hebt, om richting te ontvangen. Want dat hebben we nodig, te midden van alle stemmen die we om ons heen horen en te midden van allerlei stemmen die ook van binnenuit klinken. En niet in het minst, heren, onze zonde die we gedaan hebben, maar ook de neiging om te zondigen. O Heere, wat hebben we dan nodig dat u met uw woord in ons leven doorwerkt en door uw geest onze harten raakt, zodat uw woorden, ja, bij ons binnenkomen en we ons daarnaar zullen richten. Heer, u slaat een gram gezicht, zongen we op Psalm 34, op degene die zich niet aan u overgeeft. Heer, en vanmorgen zijn we ook bij elkaar om ons hiervoor u te verootmoedigen, om onze zonden te belijden, om in alle eerlijkheid het ook tegenover u te zeggen. Heere, er is zoveel tekort in ons leven. En als het erom gaat, om dat gram gezicht, ja, dan de boze gezicht, dan hebben wij dat er ook wel naar gemaakt. Maar tegelijkertijd, Heere, als we dat mogen belijden en moeten belijden, danken we u dat we dat niet zonder hoop hoeven te doen en dat het nu ook voorgoed is afgelopen. Maar dat we mogen zien op de Heer Jezus Christus, in wiens naam we vanmorgen zijn samengekomen. Heere, als er één is die nooit ongehoorzaam is geweest, die altijd gedaan heeft wat u hebt gezegd en die volmaakt heeft geleefd, dan is het de Heer Jezus wel. En wij danken u dat hij dat in onze plaats heeft gedaan en dat hij ook de straf heeft gedragen die wij hebben verdiend. En daarom bidden we u, vergeef ons onze schulden, maar leer ons ook om in uw spoor te gaan. In onze woorden, in onze daden, in onze gedachten. Ja, maak ons hart vol van liefde voor u. Voor u, o Heer Jezus Christus, u die de bron van ons leven bent. U die de bron bent van onze hoop en van onze verwachting. O Heere God, zie zo naar ons om en wees bij ons hier in de kerk. Bij jong en oud, maar ook als we meekijken en meeluisteren. En schenk zo uw onmisbare zegen en de doorwerking van uw geest. Heere, wij bidden erom, wij verlangen ernaar. In de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, wil ik, jongens en meisjes, nog weer even stilstaan bij de psalm van deze week. Psalm van deze maand, moet ik eigenlijk zeggen. Psalm 17, vers 8. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En misschien weten jullie, jongens en meisjes, nog waar ik het vorige week over heb gehad. En wat ik vorige week had meegenomen. Als je er even over nadenken. Maar als ik je zeg dat het een verjaardagskalender was, denk je misschien bij jezelf: oh ja, hij had een verjaardagskalender bij zich. En waarom had ik die bij me? Omdat, ja, op een verjaardagskalender staan allemaal verjaardagen genoteerd, staan opgeschreven. En ja, zo kun je ook zelf uitzien naar je verjaardag, je eigen verjaardag, de dag dat je jarig bent. Ja, en ik vertelde, je kunt uitzien naar de dag van je verjaardag, maar je kunt ook uitzien naar de dag dat je God zult zien. Hè, bijvoorbeeld, en als ik denk aan de dag waarop je God zult zien, dan moet ik denken aan de dag waarop je overgestorven bent en in de hemel gekomen bent. Maar ook aan de dag dat de Heer Jezus is teruggekomen. Dat Hij weer uit de hemel naar de aarde is gekomen. En als je daaraan denkt dat er eens een dag komt dat je de Heer Jezus weer zult zien, dan kan dat niet. Dan zal dat toch een heel mooie dag zijn. En daar gaat het ook over in Psalm 17, vers 8. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij het plaatje. Het plaatje in het boekje. En misschien heb je er thuis al een keer naar gekeken. Misschien heb je het boekje wel bij je. En als bij Psalm 17, vers 8 staat een plaatje en daarop zien we wolken. En daarachter zien we licht. Ja, hoe kan dat nou, dat licht achter die wolken? Nou, dat weten we eigenlijk wel, dat komt door de zon. Achter de wolken schijnt altijd de zon, dus dat is het licht achter de wolken. En misschien heb je het zelf ook wel eens gezien. Als je naar de hemel keek, naar de lucht, dan zag je allemaal wolken. En ineens, dan zag je ook wat licht tussen de wolken door. Misschien toen je in de auto zat bijvoorbeeld, of toen je ergens door een weiland heen liep. Je zag donkere wolken, maar ineens tussen die wolken door zag je licht. Licht dat uit de hemel kwam. Ja, en dat ziet er in het echt heel mooi uit. Mooier eigenlijk dan op het plaatje. Ja, en als ik dat zelf dan zie, dat licht zo door die wolken heen, dan denk ik wel eens bij mezelf, ja, daar is God. God die door de wolken heen naar ons kijkt. Die het licht laat schijnen op de wereld. Ik denk eigenlijk niet eens aan de zon die daar achter de wolken schijnt. Maar ik denk aan God die door de wolken, aan God. Het lijkt net alsof Hij met zijn, naar ons kijkt. Zijn licht laat schijnen op de aarde. Het is eigenlijk wel een beetje moeilijk uit te leggen misschien. Maar daarom zou ik eigenlijk aan je willen vragen of je thuis bij je vader en moeder wil vragen, willen jullie zo'n plaatje opzoeken op de computer of zo? Hè? Dat kan tegenwoordig allemaal. Een plaatje van een wolk waar het licht doorheen, van wolken waar het licht doorheen schijnt. En als je dat dan ziet, dan zul je zien dat heel mooi is. Het lijkt wel alsof de hemel open gaat en God iets van zich laat zien. En daar word je blij van. Blij als je dat licht ziet. En je denkt, dan ga je verder denken, denk je, hoe mooi zal het wel niet zijn als ik God echt zal zien. Als ik bij hem mag zijn. Als hij straks terugkomt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat we altijd bij hem mogen zijn. Ja, en als je daar dan aan denkt. En zo mooi is het bij God. Dan ga je het zingen. Blijf vooruitzicht dat mij schreeuwt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. En als je dan aan God denkt, denk dan maar aan dat licht. Dat licht wat je door de wolken heen ziet schijnen. Zo mooi. Zo fijn is het om bij God te zijn. We gaan nu samen zingen Psalm 17, vers 8. De schriftlezing is vanmorgen uit het boek Openbaring en we lezen daaruit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. 1 tot en met 7 uit Openbaring 2. En dat naar aanleiding van het, in verband met het derde gesprek uit de focusmethode. En het thema daarvan is verlegenheid. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 139... de versen 1, 2 en 14. 1, 2 en 14 van Psalm 139. Gemeente, tijdens de vorige kerkdienst, naar aanleiding van het thema van, waarin het thema van focus centraal stond, werd in de preek de vraag gesteld: stel dat je een brief zou schrijven over deze gemeente of aan deze gemeente, wat zou je daar dan in schrijven in die brief? Wat zou je over deze gemeente waarvan u deel uitmaakt, waar u te gast bent, wat zou u dan over deze gemeente schrijven? Vandaag gaat het niet over een brief die wij zullen schrijven, maar over een brief die Jezus heeft geschreven. Een brief of heeft laten schrijven. Een brief van Jezus aan de gemeente. Een brief aan de gemeente van Efeze. Maar hij staat niet voor niets in de Bijbel. Die brief is ook aan ons gericht, ook voor ons bedoeld. Voor u, voor jou en voor mij. Een brief uit de hemel, om het zomaar eens te zeggen, van de Heer Jezus Christus. Ja, en wat dan opvalt bij die brief is dat het best wel een pittige brief is. Enerzijds worden er dankpunten in genoemd, maar er staat ook een aanklacht in. Een aanklacht, namelijk dat Jezus tegen de gemeente van Efeze zegt: ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Maar daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Bij deze brief die aan de Efeziërs is geschreven en tegelijkertijd dus ook tot ons komt als het woord van de Heere onze God. En als we dan stilstaan bij deze brief, willen we eerst eens kijken naar wat voor gemeente was dat eigenlijk, die gemeente van Efeze, waar deze brief aan gericht is. In welke omstandigheden leeft zij en wat voor soort gemeente was het? En dat doen we dan vooral om te kijken van, zijn er ook misschien wel overeenkomsten met die gemeente, tussen die gemeente en de gemeente hier, onze gemeente, de gemeente waar wij toe behoren? Zijn er ook verschillen? Ik zou vooral willen kijken naar de overeenkomsten. In wat voor context treffen we dan de gemeente van Efeze aan? Nou, Efeze was een gemeente. Efeze was de gemeente van Efeze, die woonde in een belangrijke stad. Efeze was een belangrijke stad in die tijd. Een havenstad die tegelijkertijd ook toegangspoort was voor de handel in het achterland. Het was dus een heel belangrijke handelsstad. Een handelsstad waar van allerlei goederen werden verhandeld. Maar tegelijkertijd ook een stad waar heel veel mensen samenkwamen. Het was dus een levendige stad met veel internationaal verkeer. Tegelijkertijd was Efeze ook een belangrijke religieuze stad. In Efeze stond namelijk een grote tempel en die tempel die was gebouwd voor Artemis of Diana, zoals de Romeinen haar noemden. De godin, zo werd ze vereerd, van de jacht en de vruchtbaarheid. En in Efeze stond een tempel aan haar gewijd en die tempel die was zo groot dat die wel een van de 7 wereldwonderen in de oudheid werd genoemd. Het was daarom dus ook een door en door religieuze stad. Er was ook veel religieuze handel, om het zomaar eens te zeggen. Want als je in het boek Handelingen leest, zie je dat er ook beeldjes van Diana werden verkocht, van Artemis, of beeldjes van de tempel. Nou, dat stempelde het leven in Efeze. Een grote handelsstad dus voor die tijd en een religieus centrum. En in die stad was een gemeente ontstaan, na het zendingswerk van de apostel Paulus. En toen hij in Efeze aankwam, bleek dat zijn prediking een krachtige beweging op gang kwam, bracht. We kunnen het lezen in Handelingen 19, waar staat dat de Heere met kracht toenam, het woord van de Heere met kracht toenam en steeds sterker werd. En er komen zelfs zoveel mensen in Efeze tot geloof en daarbuiten dat de handelaren in religieuze artikelen het ervaren als een bedreiging voor hun zaak. We raken onze handel niet meer kwijt, want door die prediking van Paulus komen er zoveel mensen tot geloof in Jezus dat ze onze beeldjes en onze tempeltjes niet meer willen kopen. En er ontstaat zelfs een oproer in de stad. Je kunt zeggen, die gemeente van Efeze, die maakt een stormachtige groei door, maar tegelijkertijd zie je ook dat er veel druk van buiten is. Ze worden met argusogen bezien en zijn eigenlijk ook ongewenst. Maar toch weet de gemeente zich te midden van dat alles te handhaven. Ze bezwijkt niet voor de druk van buitenaf. Niet voor de druk van de tegenstanders, maar ook niet voor de druk van de culturele en religieuze verscheidenheid waarmee ze te maken heeft. Het is niet zo dat er mensen zijn die alleen tegen hen zijn, maar ze horen ook allerlei geluiden om zich heen. Andere gedachten, andere cultuur en religieuze gedachten. Maar de gemeente van Efeze laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Ze wil bij het evangelie blijven. Ze blijft bij het evangelie van Jezus Christus, bij het woord. En dat geldt niet alleen voor wat er van buitenaf op haar afkomt, aan geluiden en aan invloeden, maar ook voor invloeden van binnenuit. Want ook binnen in de gemeente zijn er groepen mensen die het evangelie willen ontkrachten. Mensen die zich voordoen als apostelen bijvoorbeeld. Maar de gemeente van Efeze valt niet van hen, voor hen. We lezen in de brief die we zojuist uit de Openbaring, dat die mensen die zichzelf dan zo presenteren, die zich als apostelen presenteren, als bedriegers, worden ontmaskerd. Maar er zijn ook mensen in de gemeente die zeggen, ach, weet je, je kunt best wel compromissen sluiten tussen het christelijk geloof en de afgodendienst. We kunnen ook best meedoen aan de afgodische praktijken, aan de offersfeesten en ook deelnemen aan de seksuele losbandigheid die daarbij hoort. Maar de Efeziërs geven zich daar niet aan over. Aan de Nicolaïten, zo worden deze mensen genoemd. Die zeggen van, nou, je kunt eigenlijk wel een compromis sluiten, maar de gemeente van Efeze geeft hen geen plek. Hun opvattingen worden als weerzinwekkend afgewezen. Ja, dat is wat er tot nu toe te zeggen is over de gemeente van Efeze. Het is een gemeente die te midden van allerlei geluiden stand weet te houden. En we zien ook in de brief, die in Openbaring, dat de Heer Jezus hen ook prijst voor hun volharding. Jullie blijven bij het evangelie. Jullie laten je niet van de wijs brengen. Niet door geluiden van buitenaf en niet door geluiden van binnenuit. U bent een gemeente die recht is in de leer, te midden van een stad vol bedrijvigheid, waarin de religie rondom de tempel van Artemis een belangrijke plaats inneemt. Ja, en als we dan zo de gemeente van Efeze hebben bezien en dan kijken naar een vergelijking maken met onze gemeente, de gemeente hier, dan zien we zowel overeenkomsten als verschillen. Verschillen, ja, want hoewel ook IJsselstein de poort naar de Lopiker Waard wordt genoemd, heeft de stad niet de statuur van Efeze natuurlijk. En ook al is IJsselstein een bedevaartsoord, maar van geheel andere orde dan dat Efeze dat was. IJsselstein is veel kleinschaliger dan Efeze. Maar dat wil tegelijkertijd niet zeggen dat wij aan minder invloeden bloot worden gesteld dan de christenen in Efeze. IJsselstein is weliswaar niet zo groot, maar waarschijnlijk staan wij aan nog veel meer invloeden bloot dan de christenen in Efeze. Via de media komen allerlei gedachten en meningen en religieuze overtuigingen bij ons binnen. Maar ook in onze directe omgeving, op ons werk, op school, of op de opleiding en zelfs in ons eigen gezin komen we allerlei opvattingen tegen. En die opvattingen die kunnen in strijd zijn met onze overtuigingen, overtuigingen die we baseren op de Bijbel. Ja, en dat is het ook wel wat onze gemeente kenmerkt, als ons als gemeente kenmerkt, dat wij ons namelijk willen laten leiden door de Bijbel. Gehoorzaam willen zijn aan de Heilige Schrift. Ja, dat is voor ons als gemeente toch belangrijk. We belijden dat het woord van God de leidraad van ons leven moet zijn. Of we dat dan net zo goed doen als de gemeente in Efeze, dat durf ik dan ook weer niet te zeggen, althans niet voor mezelf. Maar toch, we vinden het wel heel belangrijk om schriftgetrouw te zijn, om dicht bij de Bijbel te blijven. Om te volharden in de leer, om het zomaar eens te zeggen. En daarin ligt toch een overeenkomst tussen de gemeente van Efeze en de gemeente waarin wij een plek hebben gekregen. Een gemeente die dicht bij het woord wil blijven, recht in de leer wil zijn, waakzaam is voor andere gedachten, de gedachten van andere gedachten ook toetst aan de Bijbel. En tegelijkertijd ook een volhardende gemeente, een gemeente die toch door blijft gaan, ook al is er een situatie van krimp en ook al zien we ook allerlei andere dingen om ons heen gebeuren, we blijven toch samenkomen te midden van dat alles. In die zin zou je kunnen zeggen, is er een overeenkomst tussen de gemeente van Efeze en de gemeente waar wij toe behoren. Maar nu komt de spannende vraag, geldt dat ook ten aanzien van het andere wat de Heer Jezus in de brief aan de gemeente van Efeze zegt? Want de Heer Jezus prijst de gemeente voor haar volharding en voor het feit dat ze recht in de leer is, maar hij heeft ook kritiek. Ja, we horen het hem zelf zeggen, maar ik heb tegen u. Ik heb tegen u, dat is heel krachtig. De Heer Jezus heeft een ernstig bezwaar tegen de gemeente in te brengen. Er is iets in de gemeente dat hem tegenstaat. Iets waar hij zich niet zomaar overheen kan zetten. Dat blijkt ook wel uit het vervolg, als er staat in vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Met andere woorden, het moet echt anders worden in Efeze. Gebeurt dat niet, dan heeft dat grote consequenties. Het zal het einde van de gemeente betekenen. Want als Jezus het heeft over de kandelaar, dan verwijst dat terug naar Openbaring 1, waar de Heer Jezus tussen de 7 kandelaren loopt. De 7 kandelaren die staan voor de gemeenten in Klein-Azië. Maar als Efeze zich niet bekeert, dan wordt haar kandelaar weggenomen. De gemeente zal ophouden te bestaan. Zo ernstig is het wat de Heer Jezus tegen deze gemeente heeft. Daar kun je dus niet zomaar overheen stappen, alsof het bijzaak is. Maar ik heb tegen u. Ja, en wat heeft hij dan tegen de gemeente van Efeze? Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. De gemeente heeft haar eerste liefde verlaten. En als ze zich daar niet van bekeert, dan heeft dat grote gevolgen. Ook al is de gemeente recht in de leer, dan nog heeft de Heer Jezus zoveel tegen haar dat hij een einde maakt aan haar bestaan. Ja, en als het er zo voor staat, dan is het toch wel heel belangrijk om na te gaan of wij hierin vergelijkbaar zijn, of wij ook hierin vergelijkbaar zijn met de gemeente van Efeze. Namelijk, in het verlaten van onze eerste liefde zou de Heer Jezus dat ook tegen ons zeggen. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, er zijn eigenlijk 3 dingen over te zeggen als het over de eerste liefde gaat. Allereerst gaat het over de liefde tot de Heer Jezus zelf. Maar het gaat ook over de onderlinge liefde in de gemeente. En over de liefde voor de omgeving. Maar de basis, het eerste is de liefde voor de Heer Jezus. En daar vloeit het andere uit voort. Wat bedoelt de Heer Jezus dan te zeggen als hij de gemeente vermaant omdat zij eerste liefde heeft verlaten? Dat zij eerste liefde voor Jezus heeft verlaten. Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, misschien kunt u en kun jij er jezelf daar ook wel een voorstelling bij maken. De eerste liefde voor Jezus. Herkent u dat nog? Of heeft u dat ook ervaren ooit in uw leven? Die liefde die in u opkwam, toen u de Heer Jezus echt leerde kennen. Misschien had je nog nooit van hem gehoord, maar velen van ons hoorden al jaren over hem, vanaf hun jongste jaren, maar opeens werd het toch anders. Je ging van Jezus houden. Je wist je geraakt door de liefde van Jezus. Je werd in je hart gegrepen. En je wilde nooit meer zonder hem. Je was in vuur en vlam. Je stond in vuur en vlam voor hem en over hem. Je ging naar de kerk met het verlangen om het woord van de Heere te horen. En je wilde niets anders dan over Jezus horen. En je hield stille tijd en je nam tijd om te bidden en in de Bijbel te lezen. En je was daar heel trouw in en er was ook niets wat je daarvan af kon houden. Je was vol van hem, helemaal vol van hem. En je hart ging branden in jezelf als het over Jezus ging, om het zomaar te zeggen. Zo vol van liefde. Dat is de eerste liefde. En misschien heb jij die liefde nog steeds. Maar wellicht is het voor diegene onder ons ook anders geworden. Ja, om nu te zeggen dat je niet van Jezus houdt, dat gaat natuurlijk ook wel weer erg ver. Maar in de loop van de tijd is het allemaal wel wat minder geworden. Je gaat wel naar de kerk, maar het verlangen van weleer is wel een beetje verdwenen. Stille tijd, vroeger nam je er bewust de tijd voor, de Bijbel te lezen, te bidden, Gods aangezicht te zoeken. En nu? Nou ja, als het lukt, want ja, je hebt ook zoveel te doen. Het eerste wat je pakt als je uit je bed komt, is je telefoon. Even je berichten checken. En alleen als er nog wat tijd over is, dan lees je nog uit de Bijbel. En je bidt. Ja, en samen zijn met de Heer, dat was echt voor jou en voor u heel belangrijk. Maar nu heeft het niet meer die prioriteit die het had. Het is allemaal het gevolg van het feit dat je hart niet meer echt brandt als het over Jezus gaat. Er zijn ook veel meer bezwaren gekomen. Veel meer vragen. Het vertrouwen in Jezus is langzaam weggeëbt. Eerst vertrouwde je hem blindelings, maar nu heb je zo ook wel je bezwaren. En het ebt weg. En het wordt allemaal minder. En intussen wordt heel veel tijd gevuld door andere dingen, waar je wel laaiend enthousiast over kunt zijn. Dat is wat er wordt bedoeld als je je eerste liefde hebt verlaten. Jezus heeft geen prioriteit meer in je leven. Hij is naar de achtergrond geraakt. Misschien al een hele tijd. Maar dan zegt Jezus tegen ons: ik heb iets tegen u. U hebt uw eerste liefde verlaten. Ik heb iets tegen u. U kunt daar niet mee door blijven gaan. U zult zich daarvan moeten bekeren. Ja, en dat is nou juist ook weer het hoopvolle van het geheel. Jezus zegt niet: u hebt uw eerste liefde verlaten, dus nu laat ik jullie ook maar los. Nu zoeken jullie het ook maar uit. Nee, bedenk van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe uw eerste werken. Er is dus wel degelijk iets aan te doen. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Kijk terug naar hoe het was. Overweeg vervolgens hoe het gekomen is dat je nu niet meer op die hoogte bent. En kom naar mij toe, zegt Jezus, om het te belijden en om een nieuw begin te maken. Kom naar mij toe en roep me te hulp en vraag mij om mij over jou te ontfermen. Ga zo tot Jezus. Daar roept Jezus ons toe op. En dat niet één keer, maar elke dag. Zoek Jezus weer. Neem tijd voor hem. Roep hem aan. In de stilte van je kamer, van je huis. Zoek Jezus. En Jezus zegt: bekeer u. En dat zal betekenen dat dat niet zonder gevolg zal zijn. Want Jezus zegt ook: zoek u. Zoek mij. En je zult mij vinden. En als we zo weer tot Jezus gaan, en er zal toch wel ergens tijd zijn voor je in je agenda, dan geloof ik dat het vuur er ook weer in komt. Want Jezus heeft zelf gezegd: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En wie vermoeid en belast is, komt tot mij. en ik zal u rust geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De enige manier om weer terug te keren tot de eerste liefde voor Jezus is door tot Jezus te gaan. En je in zijn en in zijn nabijheid te komen. Maar als het over de eerste liefde gaat, gaat het niet alleen over de eerste liefde tot Jezus. In de zin van alleen om de persoon van de Heer Jezus. Maar als je de eerste liefde bent kwijtgeraakt, kan dat ook tot uiting komen in de liefde voor je broeders en zusters en de wereld om je heen. Dat is misschien niet waar wij meteen aan denken als het over het verlaten van de eerste liefde gaat. Maar wat zegt de Heer Jezus in Johannes 14 vers 21? Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wat lezen we in Johannes 15 vers 12? Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Kortom, we hebben Jezus lief als we zijn gebod bewaren. Als we elkaar lief hebben, zoals hij ons heeft lief gehad. Dus liefde tot Jezus hangt onlosmakelijk samen met de onderlinge liefde in de gemeente. En het is daarom ook heel goed mogelijk dat de Heere Jezus het daar in Openbaringen 2 over heeft. En voor sommige uitleggers ligt daar zelfs de nadruk op. Omdat de Heere Jezus tegen de gemeente zegt dat zij haar eerste werken weer moet doen. Waarmee dan wordt bedoeld dat de gemeenteleden weer in liefde met elkaar om moeten gaan. Zoals eerst, toen ze elkaar leerden kennen nadat ze tot geloof waren gekomen. Een gemeente van mensen die zich herkenden in het geloof in de Heer Jezus. Ze hadden alles voor elkaar over. Maar op een gegeven moment waren er ook irritaties. Want het was immers nog steeds een gemeente buiten het paradijs. En je had ook te maken met elkaars zwakheden. En toen gingen de mensen elkaar steeds meer links laten liggen. Er werd kwaad over elkaar gesproken. Gelijkgezinden en gelijkgestemden zochten elkaar op. En ze gingen nog wel naar dezelfde kerk. Want in de leer waren ze het met elkaar eens. Het onderwijs was goed. Maar de onderlinge verhoudingen, die waren dat niet. Ook dat kan een verlaten zijn van de eerste liefde. En menig orthodoxe gemeente zal zich daarin ook herkennen. Misschien ook wij wel. En we stappen eroverheen. Ja, zo is het nu eenmaal. Maar Jezus zegt, dit heb ik tegen u. Zo kan het niet. Bekeer u. Als je mij lief hebt, moet je ook je broeder of zuster lief hebben. Met andere woorden, doe de werken die je eerst deed. Ook al heb je niet die warme gevoelens die je voor de ander ooit had. Maar doe in ieder geval het goede en laat het kwade na. Dan laat je in ieder geval zien, zegt Jezus, dat je mij lief hebt. Dat je je door mijn geboden laat leiden. Het is niet om het even hoe je met elkaar omgaat. Ook dat hoort bij de liefde voor mij. Want wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Dus het zou bij de eerste liefde ook kunnen gaan om de liefde voor de broeders en de zusters in de gemeente. Er zijn ook nog verklaarders die bij de woorden van Jezus denken aan de liefde van de gemeente voor haar omgeving. Vooral omdat de Heer Jezus het hier ook heeft over de kandelaar. En een kandelaar die verspreidt licht voor zijn omgeving. Denk aan wat de Heer Jezus zegt over de stad op de berg, het licht op de kandelaar. Is verspreid licht voor de omgeving, is zichtbaar voor de omgeving. Maar Jezus, maar als het licht niet meer schijnt, dan moet hij maar weg, de kandelaar, zegt Jezus. En zo ook de gemeente van Efeze, als haar licht niet meer verspreidt voor haar omgeving. En op zich is het niet zo vreemd dat de verklaarders in deze richting denken. Want de christelijke gemeente stond vroeger juist bekend om de barmhartigheid die ze aan anderen tentoonspreidde. Christenen zorgden voor de zieken en voor de mensen die het moeilijk hadden, ook als ze niet geloofden. Als er bijvoorbeeld een pestepidemie was, dan verlieten alle inwoners de stad, maar de christenen bleven in de stad om voor de zieken te zorgen. En daar ging een enorm getuigenis van uit. Het getuigenis van de liefde. En zou het kunnen dat de gemeente van Efeze vanuit haar eerste liefde voor de Heere Jezus ook zo eerst in de samenleving stond? Dienend, liefdevol, zorgend. Maar op den duur heeft ze het laten afweten. Druk misschien wel met de vraag hoe ze te midden van alle invloeden recht in de leer konden zijn en blijven. En daarom maar besloten om zich terug te trekken in het isolement, want daarin ligt toch onze kracht. De wereld buitengesloten als de grote boze buitenwereld. Maar intussen daar dan niet meer je licht verspreiden waartoe je geroepen bent. Om te schijnen als lichten in een donkere wereld. Het licht van Jezus' liefde door de barmhartigheid en door het evangelie. Zou de Heer Jezus het daarover hebben als het gaat over dat zij haar eerste liefde heeft verlaten? Maar als het gaat over die liefde voor elkaar in de gemeente en voor de wereld daar om ons heen, dan heeft dat toch eigenlijk altijd ook wel een diepere oorzaak. Omdat Christus uiteindelijk toch uit het zicht is verdwenen. Christus die gezegd heeft, het is mijn gebod dat je elkaar lief hebt en als je mijn gebod onderhoudt, dan zul je mij lief hebben. En Christus die ook gezegd heeft dat hij niet gekomen was om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Dat de klad erin is gekomen in die liefde voor elkaar en in de liefde voor de wereld, ja, dat komt toch eigenlijk wel ten diepste omdat je de liefde voor Jezus bent kwijtgeraakt. Maar Jezus roept ons vandaag op om ons te bekeren. Om terug te keren naar Hemzelf allereerst. Om je over te geven aan zijn ontferming. Om de tijd te nemen om te overwegen wat Jezus voor je gedaan heeft. Wie Hij voor je is, wie Hij voor je wil zijn. Om te denken en te overdenken de grote liefde waarmee God ons heeft liefgehad. Namelijk dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Het feit dat God in Jezus Christus naar je omziet. Ja, het vraagt overweging. Het vraagt tijd. En het is daarom ook belangrijk om daarvoor tijd in je agenda vrij te maken. Tijd te nemen om te zijn met Jezus. Om te overdenken wie Hij is. Om te horen wat Hij zegt door het lezen van de Bijbel. En ook door tot Hem te spreken in het gebed. En dan zul je ontdekken dat Jezus werkelijk de bron van liefde is. Dan zul je ontdekken dat Hij jezelf ook vult. Het hoeft niet allemaal uit jezelf te komen. Dan word je erbij bepaald wat Hij voor je heeft gedaan. Dan word je erbij bepaald dat Hij zich overgegeven heeft tot in de dood aan het kruis. Om ons met God te verzoenen. Dat Hij op aarde neerdaalde in de dood, zodat wij met Hem zullen verrijzen uit de macht van de zonde, de duivel en de dood. Dan ontdekken we de liefde van Christus voor ons, wat Hij voor ons heeft gedaan. En vanuit die liefde gaan we elkaar dienen. En we gaan ons ook richten op de wereld om ons heen. Omdat ook de wereld moet weten dat Jezus Christus zondaren redt en dat zij bij Hem mogen komen. Jezus zal ons zelf vullen als wij naar Hem toe gaan. Als we tot Hem bidden, Heere, ontferm U over ons. En als we Hem zoeken in het woord en in het gebed. En dat Jezus dat ook zelf zal doen, dat blijkt ook wel aan het einde van de brief. Waar Jezus zegt, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. En dat is het mooie. Enerzijds worden we geroepen om naar Christus te gaan. Maar aan de andere kant worden wij ook zelf gevoed. Hij zal ons te eten geven van de boom des levens, die in het midden van het paradijs staat. De boom des levens, ja, moeten we daar zelf ook niet aan Christus zelf denken. Die zelf uitdeelt, die zelf ook zijn geest gegeven heeft. Waarvan hij heeft gezegd dat hij zijn geest zal geven en dat vanuit hem daardoor stromen van levend water uit je zullen vloeien. Laten we zo tot Christus gaan in deze komende in de tijd die we gekregen hebben, om het zomaar eens te zeggen. Laten we zo ons richten op Hem en zo ons bekeren tot Hem. En dan zullen we Hem vinden. En dan zal de eerste liefde als vanzelf in ons weer gaan groeien. Amen. Wij gaan samen zingen lied 252, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 252. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heren, we hebben het gezongen. Christus gaat langs onze wegen. Het is tijd om mee te gaan. En zo danken we u, Heer Jezus, dat u vanmorgen ook bij ons bent gekomen. Langs zij bent gekomen, Heren, om ons een wake-up call te geven. Heren, hoe staat het nu met je eerste liefde voor mij? O Heer, dan weet u zelf ook hoe wij dat zelf beleven, hoe wij daar zelf in staan. We bidden u dat we uw woorden tot ons laten doordringen en dat ze ook kracht mogen hebben in ons leven. Dat we ons bekeren als dat nodig is, maar ook dat we waakzaam blijven en dat we ons laten vullen door uw liefde keer op keer. En we danken u dat we dat ook vanmorgen mogen laten doen, samengekomen hier in uw huis. Heren, wij bidden u, vergeef ons onze laksheid en onze liefdeloosheid ten opzichte van elkaar en de wereld om ons heen, maar ook ons gebrek aan liefde en onze liefdeloosheid ten aanzien van u. Vergeef het ons, Heren, zie ons in uw erbarmen aan en wij danken u dat u onszelf oproept om ons te bekeren. Ik alleen maar wil zeggen dat er een weg van terugkeer mogelijk is. Wij danken u daarvoor. Geen hopeloze woorden, wel scherpe woorden, maar geen woorden die geen hoop geven. Maar die ons verwachting geven van een leven vol van u. En Heren, als we dat toch beseffen, dan gaan we het ook zingen met de dichter van een ander lied. Wat zou ik zonder u geweest zijn? Heer, dan kunnen we niet, ons geluk niet op. Dan bent u de bron van ons leven, de grond van ons bestaan. Heer, dan bent u het die bij ons bent. Ik zal er zijn. Dan kan ons hart alleen maar opspringen van vreugde als we aan u denken. O Heere, maak ons zo vol en werk zo met uw Heilige Geest in onze harten en laat zo het woord van vanmorgen mogen indalen in ons leven. We danken u ook dat u ons kracht hebt gegeven om te volharden, tegelijk door alles wat er om ons heen en in onze eigen omgeving gebeurt. Heer, we danken u dat u ons, Heer, hebt bewaard en gespaard, als gemeente ook, tot op de dag van vandaag. We mogen ook voor elkaar bidden in onze persoonlijke omstandigheden. Wij denken daarbij aan Peter van Schaik en zijn vrouw Annemiek en hun zoon Jack. We dragen hen aan u op. We bidden u voor Peter dat u hem zult zegenen, ook de behandelingen die hij krijgt. Heer, wees hem nabij en laat ook... de behandelingen een positief gevolg hebben, dat hij daardoor weer gezond mag worden. Heer, sterk hem ook om in de weg van deze behandelingen. En wees hem samen met zijn vrouw en zoon nabij in deze spannende en intensieve tijd. Wij willen u ook bidden voor mevrouw van Os van de Heuvel, als zij onlangs ook gevallen is. Wij vragen u om kracht tot herstel. Heer, om troost ook. En hou vast in deze moeilijke tijd ook. Wij bidden u, omring haar met uw liefde en uw bescherming, uw ontferming. En geef dat ze zich gesteund mag weten door het feit dat u haar hoogste bezit bent. En dat ze u nooit van haar af kunnen nemen. Dat niemand u ooit van haar af kan nemen. Wij willen u ook bidden voor Karsten en Irene. We dragen hen aan u op en bidden om uw zegen over het werk dat zij in Azië mogen doen. Wij mogen ook onze gaven voor hen geven. Heere, wil die ook zegenen en laat zo ook het mooie werk dat zij mogen doen tot zegen zijn voor de mensen onder wie zij werken. En bovenal ook tot eer van uw naam. Ja, dat mensen zich tot u mogen bekeren en uit uw liefde mogen leren leven en zich aan u mogen overgeven. Wij bidden u ook voor mevrouw Plug Boshuis. We zijn dankbaar dat ze de behandelingen goed heeft dat die goed zijn verlopen, de behandelingen die ze moest ondergaan. We danken u daarvoor en wij bidden u ook of u met haar mee zult gaan en voor haar zult zorgen. En wij danken u voor elkaar en voor de liefde die we ook aan elkaar mogen geven, voor de mooie dingen die we ook in de gemeente mogen meemaken en ervaren. En wij willen u ook in het bijzonder danken voor de Ladies Fair die gisteren is gehouden, waar zoveel uit de gemeente zich ook hebben ingezet. Wij danken u ook voor de mooie opbrengst en bidden u dat het ook tot zegen mag zijn voor de mensen die, voor wie het bestemd is. Heer, en dat mensen daardoor ook weer verder geholpen zullen worden. We mogen ook bidden voor de wereld om ons heen. En we denken bijzonder aan het proces dat nu gaande is in Israël en Gaza. En we bidden u dat de vrede die, of de wapenstilstand die er nu is, dat die omgezet mag worden in een gedurige vrede, Heer. Wil zo ook uw zegen geven over hen die daar leiding hebben te geven. Heer, en wilt u ook geven dat de mensen die in nood zijn ook snel hulp mogen ontvangen. We bidden u ook voor de gijzelaars die uit Gaza naar Israël zullen komen. We bidden u dat zij die nog leven, dat zij ook veilig in Israël aan mogen komen. We bidden u ook voor de families die ook een verlies te betreuren hebben. En we bidden u om troost en kracht. We bidden u voor deze wereld waarin zoveel gebeurt, zoveel ellende, zoveel strijd. O God, wij bidden u om uw ontferming. En wij danken u dat we te midden van dat alles toch mogen geloven en belijden dat deze wereld in uw hand is. En dat zij daar nooit uit zal vallen. Dat geeft ons vertrouwen en moed voor de toekomst, Heere, en zekerheid en geborgenheid. Geef dat we het geloven, Heere, ook als het oog het niet ziet, dat we ons houvast in u zoeken en vinden. En wilt u dat zelf ook steeds weer bevestigen, opdat we u de lof en de eer en de aanbidding mogen geven die u zo waard bent om te ontvangen. Ga met ons mee het verdere van deze zondag. Neem in ieder van ons in uw hoede en zegen ook de dienst van vanavond. Wil ook degene die voorgaat alles geven wat nodig is om uw woord te verkondigen. Heere, onze oud-predikant, dominee Tekelenburg, wees hem zo nabij. Wij bidden dit alles van u in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Mag ik nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is voor het werk van Karsten en Irene van Riezen in Azië. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En u kunt uw bijdrage geven via de Scipio-app, via de bank of de QR-code in de weekbrief of aan de achterkant, achter in de kerk. En daar kunt u ook uw fysieke gave geven. Dus allerlei mogelijkheden om uw gave te geven. In ieder geval van harte bij u aanbevolen. Ons slotlied is lied 455, de versen 1 tot en met 4. 1 tot en met 4 van lied 455. Laat ons nu heen gaan in vrede en met ons meedragen het woord van de Heer om dat te overwegen voor zijn aangezicht onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.